Dood. Althans, dat beweerde zo'n 130 jaar geleden de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Hij heeft daar van alles over geschreven, maar het kwam erop neer dat hij wilde dat de mens uit zijn slaventoestand kwam. Religie, en dan met name het christendom, beperkte de mens, aldus Nietzsche. Wat een begin van deze uitzending zeg. U luistert naar een uitzending van het programma Perspectief. Fijn dat u afgestemd hebt op Stilok Radio. Mijn naam is Ronald Bouw en ik ben als pastor verbonden aan de christelijke gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal. En ik dacht bij mezelf, laat ik eens met de deur in huis vallen. Ik hoop dat u begrijpt dat ik het absoluut niet eens ben met het gedachtegoed van de heer Nietzsche. Deze Nietzsche vond dat christelijke waarden individuen tot makke lammetjes hadden gemaakt en hij wilde met behulp van zijn filosofische beschouwingen de mens zijn waardigheid en vitaliteit teruggeven. Als je rondkijkt in Nederland en de rest van Europa, dan lijkt het er soms op dat zijn ideeën behoorlijk wat volgers hebben. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er een groot proces van kerkverlating aan de gang. De kerk in Nederland is op dit moment kleiner dan ooit. En deze Nietzsche lijkt gelijk gehad te hebben. En de kerk en het geloof lijken meer dan ooit history, geschiedenis te zijn. Ik zeg lijkt. Want ik zei net al dat u aan het luisteren bent naar het programma Perspectief. En ik heb eens opgezocht wat het woord perspectief eigenlijk betekent. En ik vond de volgende betekenissen. Vergezicht of uitzicht. En er stond een voorbeeld bij op internet van hoe dit woord in een context te plaatsen was. Bijvoorbeeld, er zit weinig perspectief in zo'n carrière. Het gaat dan om vooruitzicht of toekomst. Ook zou de volgende zin kunnen, er zit weinig perspectief in de kerk. Beide uitleggen zijn negatief. Die laatste zou je ook kort en krachtig kunnen zeggen, het wordt niks met de kerk. Ik hoop dat u als luisteraar van de Stilok, dat we als christenen er toch iets positiever in staan. Wanneer ik de Bijbel lees, dan komt het er toch wat rooskleuriger uit. We leven in de adventstijd. We zijn, zogezegd, in verwachting. We kijken samen uit naar het kerstfeest, het feest van de komst van de Zoon van God. Wat nou? God is dood. Wat nou? Er zit weinig perspectief, weinig vooruitzicht in de kerk. Vol verwachting kijken we uit naar het werk van onze God. Dat is ons, dat is mijn perspectief. En ik wil met u een Bijbelgedeelte lezen wat daarover gaat. Een gedeelte waar de verwachting vanaf spat. Ik lees met u Marcus 1, een aantal versen. En het eerste vers begint al prachtig. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde, na mij komt iemand die meer vermag dan ik. En ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Ik weet niet, beste luisteraar, hoe u in het leven staat. Misschien bent u van harte en met plezier lid van een grote christelijke gemeente. Maar misschien bent u ook gestopt met het fenomeen kerk, omdat u teleurgesteld bent in de kerk, in de mensen daarin of in God zelf. Hoe het ook zij, de kerk in Nederland is kleiner dan ooit. Is er nog wel perspectief? Toen ik deze uitzending aan het voorbereiden was, kwam ik terecht bij het Bijbelgedeelte wat ik net las. Ik was op zoek naar een gedeelte wat juist met de verwachting het uitzien naar te maken heeft. En dat kwam hier bij Marcus 1 uit. En we lezen over een man, Johannes de Doper wordt hij genoemd, die in een heel onherbergzaam gebied leeft. Hij leeft daar van wat de natuur hem biedt. In vers 1 van dit gedeelte wordt ons medegedeeld dat het hier om het begin van het evangelie, het goede nieuws van God gaat. Ik zou willen zeggen, het gaat hier om het begin van de kerk. Eeuwen geleden is er al over geschreven. Een profetie van Jesaja wordt hier vervuld. Waar begint het allemaal? Ergens in de wildernis, in de woestijn. Geen water, geen begroeiing, helemaal niets. Een jonge man, Johannes, gaat die woestijn in en begint daar te preken. Daar, in die woeste, dorre omgeving, daar begint de kerk. Gods verlangen om de mensheid te redden komt hier tot uiting. Hoe? Door een groot gebouw te laten bouwen, met alle elektronische en digitale middelen die er zijn. Door een succesvol programma uit te laten voeren onder een grote groep mensen. Door een uitgebreide kerkorde te laten schrijven. Nee, hij stuurt Johannes de Doper de woestijn in om de mensen tot bekering op te roepen. Johannes, een man zonder aardse bezittingen. Hij leefde van wat de natuur hem gaf, sprinkhanen en honing. Hij liep rond in een jas van kamelenhaar. Johannes preekte. Er vormde zich een grote groep mensen om hem heen. Je zou kunnen zeggen een gemeente. Als je Jood zou zijn in die tijd, in Judea, zou je zomaar kunnen denken dat Johannes de Messias was, die beloofd was, de verlosser van Israël. Maar nee, Johannes, hij trekt weliswaar de aandacht, maar hij vestigt deze aandacht niet op zichzelf. In vers 7 lees je dat de Messias pas na hem komt. God begint echt in het klein. Ik, zegt Johannes, ben het zelfs niet waard dat ik zijn schoenen vastmaak. De boodschap van Johannes is niet klein. Bekeer je en laat je dopen. Eerst met water en daarna met de Heilige Geest. We zien in dit hoofdstuk, dit eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie, al snel waar het om gaat. Om bekering en om vergeving van zonde. We zien ook heel snel om wie het uiteindelijk echt gaat. Slechts een paar versen is Johannes de hoofdpersoon. Maar al heel snel gaat schrijver Marcus over naar degene om wie het in het leven echt gaat. Jezus. Ik zal daar zometeen nog een paar versen over lezen. In dit hele korte Bijbelgedeelte zien we dat God al eeuwen daarvoor bij monden van de profeet Jesaja de belofte uitgesproken heeft dat hij de weg zal banen. Groot is zijn trouw. Daar willen we ook nu naar luisteren, naar opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer.
Mijn God en Vader, er is geen schuld.
groot is zijn trouw, hoe uitzichtloos het soms ook lijkt. Deze God zorgt voor zijn kerk en hij zorgt voor zijn mensen. Het begint allemaal heel klein, heel simpel, ergens in Israël, in een woestijn. Daar begint het. In een onontgonnen gebied begint een heel eenvoudige man te preken. Zijn boodschap is kennelijk heel aansprekend, want van heinde en verre komen de mensen naar hem toe om naar hem te luisteren. Zijn boodschap is ook heel serieus. Keer je af van de wegen waarop je je bevindt en volg God. Op zijn boodschap komt een groot gedeelte van zijn volksgenoten af. En ook ene Jezus uit Nazareth. Luister maar mee. Ik lees verder in Markus 1 en dan de versen 9 tot en met 15. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan. Om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel open scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde." Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij daar in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. En hij leefde er te midden van de wilde dieren. En engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En dit was wat hij zei: "De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws." Jezus, de Zoon van God, de lang verwachte Messias, komt naar Johannes toe en laat zich dopen door deze roepende in de woestijn. En dan gebeurt er iets waardoor de aandacht van Johannes afgeleid wordt. Er komt een duif uit de hemel en God zelf spreekt deze woorden: "Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde." Na deze boodschap gaat ook Jezus de woestijn in. Die woestijn, dat blijkt een kerngebied te zijn in dit Bijbelgedeelte. Johannes was in de woestijn en nu Jezus ook. In de woestijn, daar is het dus allemaal begonnen. Het is Advent. God begint in het kleine, zo blijkt. Dat zien we ook aan de geboorte van de Heer zelf. Op onverwachte plekken, op onverwachte momenten begint God met zijn werk. En misschien herkent u daar ook wel iets van. Misschien heeft u dat ook wel meegemaakt, dat u er helemaal doorheen zat. Dat u het niet meer zag zitten, maar dat juist toen, op het juiste moment, de aanwezigheid van God zichtbaar werd in het kleine gebaar van die ene persoon, op precies het juiste moment. We leven in de adventstijd, de tijd van verwachting. We zien uit naar het geboortefeest van de Heere Jezus. We lezen in de Bijbel dat Johannes rond dezelfde tijd geboren is. Johannes, hij was in de ogen van veel mensen toen wellicht die lang verwachte Messias, die redder. Maar hij was het niet. Het ging, en het gaat vandaag nog steeds, om Jezus. Een jaar of 30 na zijn geboorte ging hij, deze Jezus, aan het werk. Achter Johannes aan, zo begon hij. Maar al snel ging hij hem voorbij. Het werk van Jezus. Wat kwam hij eigenlijk doen? Hij kwam het evangelie, het goede nieuws brengen. En het goede nieuws is dat Jezus in een duistere, donkere wereld het licht kwam brengen. En daar gaat dit gedeelte over. Johannes riep op, u, jou en mij, om tot inkeer te komen. Maar daar bleef het dan ook bij. Hij zelf was verder te beperkt om iets aan die duisternis te doen. En net als u en ik kon ook Johannes alleen maar volgen. Maar Jezus is een heel ander verhaal. Hij is zelf het licht en deed dus heel concreet iets aan de toestand in de wereld. Hij bracht namelijk hoop in de wereld door zijn leven hier op aarde. Hij bracht leven door zijn dood aan het kruis. Dat is ons perspectief. Als u een bezoeker van de kerk bent, dan ziet u in veel kerken zondags een kaars branden. Die kaars, die staat dan symbool voor het licht, Jezus. In de adventstijd wordt in veel kerken ook vaak zichtbaar door het aantal brandende kaarsen hoe lang het nog duurt voor het kerstfeest begint. Het licht wordt dan in de kerk gebracht, als het ware. En dat is mooi. Dat is ook precies wat Jezus kwam doen. Het licht brengen. Het licht zijn. Deze Jezus bereidde zich in de woestijn voor op zijn werk. Hij laadde zich op om de boodschap van hoop te verspreiden. Hij begon in het klein, met een heel klein groepje vertrouwelingen. En vandaag zijn dat er meer dan 2 miljard. 2 miljard mensen die de boodschap van hoop hebben geaccepteerd. Christenen hebben de opdracht van Jezus gekregen om de boodschap van het licht en leven te vertellen. Jezus kwam om ons het goede nieuws te verkondigen. En dat is wat ik u vanavond ook wil doen. De leider van de kerk, Jezus Christus, is gestorven aan een kruis, maar ook weer opgestaan. Hij leeft. God begon zijn werk in een onherbergzaam gebied en ging alle eeuwen door. Het aantal volgelingen van Jezus groeide uit tot een enorme massa mensen. Ondanks het vaak verkeerde, slechte, desastreuze gedrag van christenen. Hieruit blijkt des te meer dat het werk van God niet te stuiten is. Het gaat gewoon door, ondanks de puinhoop die wij er vaak van maken. Ik begon straks met de opmerking van Nietzsche dat God dood is. Het lijkt erop dat de kerk van vandaag niets is dan zand en stenen. Leeg, kaal. De kerk, je zou kunnen zeggen, is history, geschiedenis. Maar ik geloof er niets van. De kerk is springlevend. Nietzsche is al lang geleden overleden. Hij vond de christenen maar slaven van een veel eisende God. Maar het tegengestelde is waar. We zijn geroepen om vrij te zijn. De kerk. History? Nee, volgens mij is de kerk his story. Het verhaal van God. Hij zorgt voor zijn kerk en voor zijn mensen. Afsluitend willen we luisteren naar een lied met de titel No Longer Slaves. Gezongen door Jonathan David en Melissa Helzer. Een lied waar het leven in de vrijheid in Christus bezongen wordt. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u een mooie zondagavond toe en een geweldige week in een prachtige adventstijd. God zegen. You unravel me with a melody. You surround me with a song. I've delivered from my enemies till all my fears have come. I'm no longer a slave to fear. I am a child.